Pinksterfeest. Ja. Dat is een van de meest onbekende feesten. Als je de gemiddelde voorbijganger vraagt wat de Pinksterfeest betekent, dan hebben ze daar meestal niet zo'n goed antwoord op. Dus ik dacht, ja, wij weten dat natuurlijk allemaal. Trouwens, waar komt het vandaan? Pinksteren. Wat betekent de naam Pinksteren? Weet iemand dat? Daarachterin hoor ik een antwoord. 50, het betekent 50. Pentakosta, dat is Grieks voor 50. En ik ga uitleggen waar het vandaan komt en ik ga een beroep op jullie doen. Want in een kwartier ga ik 7 feesten bespreken. Ik dacht, ik ga niet alleen maar Pinksteren doen, maar ik ga de context, we gaan even de context zien van alle feesten. Er zijn namelijk, en kunt u het opzoeken, in Leviticus 23 worden er 7 feesten voorgeschreven aan het volk Israël. 7 feesten. Als je de Sabbat niet meerekent, die staat er ook in, die moesten ze elke week vieren. Maar daarnaast zijn er 7 feesten. In Exodus vinden we 3 feesten waarvoor ze naar de tempel moesten gaan. Maar in Leviticus vinden we 7 feesten. En dat is belangrijk. En die feesten zijn te verdelen in groepen, in 2 groepen. Een groepje van 4 voorjaarsfeesten en een groepje van 3 najaarsfeesten. En die feesten die hadden natuurlijk een, die hielden verband met oogsten vaak. Er komen een aantal 3 oogstfeesten in voor. En dat was natuurlijk belangrijk omdat Israël een landbouweconomie had. Maar die feesten, die hebben ons ook wat te zeggen. Want die feesten die hebben namelijk een, niet alleen maar betekenis voor Israël, maar ze hebben een profetische betekenis. En mijn stelling is dat alle feesten, al die 7 feesten, een profetische betekenis hebben. En ik zal vast verklappen wat de gemeenschappelijke betekenis van die feesten is. Ze gaan namelijk allemaal over de Heer Jezus Christus. Allemaal. Ook Pinksteren. U denkt, Pinksteren gaat over de Heilige Geest toch? Ja, ja, zeker wel. Maar eigenlijk draait het om de Heer Jezus. En ik ga dat uitleggen. En we gaan naar die feesten kijken. En u hoeft het niet met me eens te zijn, want die profetische betekenis, dat is ook een invulling. En ik weet dat daar ook anders over gedacht wordt. Maar er zijn sterke argumenten voor, omdat er zijn 2 hele bekende feesten, namelijk Pasen en Pinksteren. Die zijn, die zijn vervuld, hè, dat weten we. Het Pesach, het oude Pesachfeest, en daar hebben wij nu het Pasen voor. Maar ja, ik ga een beetje kriebelen aan jullie opvattingen over Pasen. Want wij doen het eigenlijk niet helemaal correct. Daar ben ik achtergekomen door het bestuderen. Ten eerste vieren wij het op het foute tijdstip. In de kerk is bepaald op een gegeven moment dat wij het vieren, de eerste zondag na volle maan in de lente. En dat komt omdat wij niet de Joodse kalender aanhouden. En de Joodse kalender had een maandkalender. Die was afgestemd op de manen, de stand van de manen. En dan kwamen ze niet, af en toe niet goed uit en dan plakten ze er een 13e maand aan vast om weer in de pas te lopen met de zon. En Israël moest die feesten vieren met tijdstippen die met de maandstanden te maken hadden. En dan gaan we naar het eerste feest. Het eerste feest is het Pascha. En het Pascha dat moest gevierd worden in Leviticus 23. In de eerste maand op de 14e dag van de maand. Kijk, de eerste dag van de maand is altijd volle maan of een nieuwe maan. En de 14e is dus volle maan. Dan moest dat feest gevierd worden. Dus het is niet de zondag na volle maan, zoals wij het doen, maar het is op volle maan zelf. Tegen het vallen van de avond is het Pascha voor de Heer. Wat betekent Pascha? Dat betekent dat het volk Israël moest, dat weten jullie ongetwijfeld, moest een lam slachten en het bloed smeren aan de bovendorpels. En dan zou de doodsengel hen voorbij gaan. Er was het offer van een lam nodig om in leven te blijven. En wij weten natuurlijk allemaal dat dat eigenlijk vervuld is met de dood van de Heer Jezus. En daarom is Pasen, Pesach, is het feest waarin wij herdenken aan de dood van de Heer Jezus. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wij waren gisteren nog naar een klein concertje waar deel uit de Latijnse mis gezongen wordt. Agnus Dei que tollis peccata mundi. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En Jezus is het Lam van God. En daar gaat het Pasen over. En wij zeggen, ja, met Goede Vrijdag is de Heer Jezus gestorven. En met Eerste Paasdag is hij opgestaan. Dat is dus eigenlijk niet correct. Ik heb het ook mijn hele leven gedacht. Maar het is niet correct. Als je het naleest zoals het in Leviticus staat, is de dood van de Heer Jezus, dat is de vervulling van het Pesachfeest. En wat de kerk ervan gemaakt heeft. Ja, ik zou zeggen, we gaan lekker door hoor, met het vieren van Pasen. Want het is een prachtig feest. En laten we ook Kerstmis vieren. Daar is ook helemaal geen voorschrift over. Dat komt helemaal niet in de Bijbel voor. Dat we Kerstmis moeten vieren. Goed. Je moet deze preek niet opvatten als kritiek dat we het fout doen. En dat we het anders zouden moeten doen. Dat bedoel ik niet. Maar we moeten even teruggaan naar de basis. En hoe het ook alweer precies zat. Het tweede feest. Dat is direct daarop. Dat is de volgende dag. Op de 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden voor de Heer. 7 dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Dat was dus de volgende dag. Als de Heer Jezus op vrijdag gestorven is, dat was dus Pesach, dan is de zaterdag, begint het feest van de ongezuurde broden. 7 dagen lang. Dit is een ongezuurd brood. En wat zegt dat feest ons dan? Dit is het lichaam van de Heer Jezus. En wij gebruiken dit ook als we het avondmaal vieren. Dan mogen wij hiervan breken en nemen. En de Heer Jezus zegt dat ook. Dit is mijn lichaam. Dus het feest van de ongezuurde broden is ook vervuld. Het is het lichaam van de Heer Jezus. En daar mogen wij aan denken dan. Het is vervuld. En nu komt het merkwaardige. Dat het feest daarna, dat is het feest van de eerste vruchten. En daar staat niet precies wanneer dat dan is. Maar omdat dat in het voorjaar was. Het was namelijk, in Israël had je een winterseizoen. En dan konden ze de oogsten van wat er in de winter was opgegroeid. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogsten van binnen haalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heer bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. De dag na de Sabbat? Hey, dat is dus een zondag. Dit is de opstanding van de Heer Jezus. Dat is toch logisch? Het is de eerstelingen, de eerste oogst. Hij was de eerste die opstond uit de dood. Dit is de vervulling die wij vieren op Eerste Paasdag, maar het is eigenlijk dit feest. Nou, lees het rustig nog eens een keer na als u het niet gelooft, maar dit staat er echt. En dan komen we bij het volgende feest. En dat is Pinksteren. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat, dus dat is die opstandingsdag. Overigens is dat natuurlijk een sterke aanwijzing dat wij op zondag samenkomen. Daar is ook geen voorschrift voor hoor. Er staat echt niet in de Bijbel dat we elke zondag een samenkomst moeten hebben. Maar het is een hele goede gewoonte. En er zijn vanuit het Oude Testament al argumenten aan te voeren om dat te doen. In plaats van op de Sabbat, op de zaterdag. U moet dan vanaf de eerste dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heer een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Zij moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heer. 2 broden. Met zuurdeeg gebakken. Dat is merkwaardig. Dit is Pinksterfeest. Dit is het Pinksterfeest. Wat betekent dat dan? Dit zijn wij. Dit is de gemeente. 2 broden met zuurdeeg gebakken. En ze worden bewogen voor de Heer. Dat wil zeggen, de Heer ziet het. En het is iedereen ziet het. Het is een getuige van de oogst die binnengehaald wordt. Waarom is het nou met zuurdeeg gebakken? De Heer Jezus was zonder zuurdeeg. En de gemeente is met zuurdeeg. Wij hebben nog ons vlees, ons oude ik inwonend. De zonde zit als het ware ingebakken in ons. Maar door het bakproces is het wel tot staan gebracht. En dat is belangrijk. Maar dit is het Pinksterfeest. Wat heeft dat dan te maken met het Pinksterfeest zoals wij dat kennen uit het Nieuwe Testament? Alles. Wij zeggen, het is een feest van de Heilige Geest. En dat is ook zo. Maar als je in Handelingen hoofdstuk 1, de laatste woorden van de Heer Jezus leest, voordat hij opvaart, met hemelvaart, dan zegt hij tegen zijn discipelen: maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus natuurlijk gaat het over de Heilige Geest. Het is de kracht van de Heilige Geest die over hen komen zou. Maar waarom? Om getuige te zijn. Om getuige te zijn van hem, van Jezus Christus. Dat is het doel van Pinksteren. Dat is ook het doel van de gemeente. Wij zijn 2 broden. Waarom 2? Omdat door het woord van 2 getuigen een zaak vaststaat. Dat was ook een wet in Israël. 2 getuigen, dan staat de zaak vast. Wij zijn 2 getuigen met elkaar van het werk van de Heer Jezus. 2 getuigen komt vaker voor. Ook in Openbaring wordt er nog gesproken over 2 getuigen. En dat is het doel van de gemeente. Oh, moet dan iedereen de straat op of het zendingsveld op? Hoe moeten we dat dan doen, getuigen zijn? Nou, sommigen zullen dat moeten doen. Maar kijk, waarom krijgen wij de Heilige Geest? Is dat voor onszelf? Is dat zodat wij een fijn en prettig leven kunnen leiden? Ja, ook wel. Maar eigenlijk is het natuurlijk zodat de mensen om ons heen een prettig leven leven als ze met ons in contact komen. Omdat het fijn is om ons te ontmoeten. Omdat wij de Heilige Geest hebben en die vrucht van de Geest uitdragen. Wij zouden de meest aangename mensen moeten zijn om mee om te gaan. Dat is... Zo kunnen wij getuigen zijn van de Heer. En dat kunnen we dus door daden doen en ook soms door woorden. Maar dat is het doel van Pinksteren. Dat zijn de 4 voorjaarsfeesten. En nu is het grappig, dan komen er nog 3 feesten. Zijn die ook al, hebben die ook al een vervulling? Nee. Kijk, het volgende feest, en die zijn nog niet vervuld, er gaat nog van alles gebeuren. Wij zeggen wel eens, we leven in de laatste dagen en zo, maar er gaat nog echt heel veel gebeuren. Er komen nog 3 feesten aan. Het eerste feest, nou ik zal het zelf maar even voorlezen. Het eerste feest is het bazuinfeest. Het bazuinfeest is in het najaar en daar staat er in... Leviticus 23, spreek tot de Israëlieten en zeg in de 7e maand, dat is voor de Israël dus in het najaar, want het voorjaar dat telde voor hen als de eerste maand. In de 7e maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Dat is het bazuinfeest. En waar doet ons dat aan denken? Dat doet ons denken misschien wel, tenminste mij, aan een tekst uit 1 Thessalonicenzen 4. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Dat is, denk ik, de vervulling van het bazuinfeest. Dat gaat komen. Dat gaat komen als de Heer Jezus terugkomt op de wolk om zijn gemeente op te halen. Het gaat met een bazuin gepaard. En dan, dat is het einde van het tijdperk van de gemeente. Het tijdperk waar wij nu in leven. En dan gaat er nog van alles gebeuren. Het volk Israël gaat dan het evangelie van het koninkrijk over de aarde brengen. En ze gaan een enorm moeilijke tijd tegemoet. En we zien natuurlijk, als je naar Israël kijkt, naar het Midden-Oosten kijkt, dan zie je dat eigenlijk al een beetje voorbereid worden. Hoe moeilijk zij het gaan krijgen. Al die landen om hen heen gaan ze op een gegeven moment tegen Israël keren. Dat zal een vreselijk lastige tijd worden. En dan komt het zesde feest. En dat is Grote Verzoendag, Yom Kippur. Grote Verzoendag. Ja, dat wordt natuurlijk nog gevierd in Israël nu. En we kennen nog de Yom Kippur oorlog natuurlijk. Heel gemeen dat die landen om hen heen Israël aanvielen op Grote Verzoendag. Daar waren ze niet op voorbereid. Maar Grote Verzoendag gaat ook nog komen. En ook dat feest gaat over de Heer Jezus. Net als bazuinfeest, hè? Bazuinfeest is dat de Heer terugkomt op de wolken om ons te halen. Grote Verzoendag is dat de Heer nog een keer terugkomt, maar dan voor zijn volk. En in Openbaring 1 vers 7 staat, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En dat is een aanhaling uit Zacharia. En daar wordt het volk Israël mee bedoeld. Zij gaan hem zien. Hij komt terug voor het volk Israël. Zij die hem doorstoken hebben. En dan zal Israël zeggen, oh, het was toch Jezus. Het was toch Jezus. Zij verwachten de Messias nog. En dan komen ze erachter, het was Jezus. Ha, dat is Grote Verzoendag, wanneer Jezus zich met zijn volk verzoent. En dan, die feesten die volgen elkaar ook snel op. Spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van de 7e maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest voor de Heer. Loofhuttenfeest, dat is het 1000-jarige rijk, waarin ze rustig mogen wonen. Vrederijk. En wie is er koning? Jezus. Jezus is de koning. Al die feesten gaan over de Heer Jezus Christus. En dat is de boodschap die wij uit die feesten mogen trekken. En waarom, kan je afvragen, waarom hebben wij dan geen voorschriften voor die feesten? Waarom hoeven wij dat eigenlijk niet te vieren? Ik heb erover na zitten denken en misschien is het wel omdat wij leven nu eigenlijk constant in de Pinkstertoestand. We zijn dan weliswaar geen Pinkstergemeente, maar eigenlijk toch ook weer wel, want Pinksteren is voor ons altijd actueel. Net als dat in Hebreeën 4 wordt gesproken over de Sabbat. En er wordt gezegd, wij zijn altijd in die rust ingegaan. Het volk Israël had 1 dag in de week rust. Maar wij zijn altijd in die rust. Dus er is ook geen voorschrift om op de zondag te vieren. Dat is heel goed dat we hier zijn. Maar wij zijn altijd in die rust. En wij zijn altijd in Pinksteren. Wij mogen altijd leven uit de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat is de boodschap van Pinksteren. 2 broden.